Daarna zal u worden voorgelezen uit het boek Exodus, het 12e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 15. Exodus 12, de verzen 1 tot en met 15.
De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal uw lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreekt tot de ganse vergadering Israëls, zeggende: aan deze tienden deze maand nemen iederlijk een lam, naar de huizen des vaders een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste van zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot den 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en het strijken aan de beide zijposten, aan de bovendorpel, aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in diezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden. Zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan, en allereerst geboren in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik de Heere. En dat bloed zal u dan tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zult zijn. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder alle geslachten tot een eeuwige inzetting. 7 dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten, maar aan den eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gedecemde eet, van den eerste dag af tot op den 7e dag, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël.
Het woord Gods dat wij deze morgen willen overdenken vindt u in hetzelfde hoofdstuk, Exodus 12, maar dan de versen 22 en 23, waar Gods woord, onze tekst, aldus luidt: neemt dan een bundelke hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen, en strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in het bekken zijn zal, doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen, want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Allerlei wijzen bezig om ons leven te vrijwaren tegen allerlei gevaren en onheilen. Er wordt wat gedaan om het leven te beschermen en veilig te stellen. We strijden tegen ziekten en we zoeken ze onder de knie te krijgen. En in ieder geval zou dat de medische middelen worden aangewend om herstel en genezing te bewerken. En dankzij de medische wetenschap zijn we tot een gevorderd stadium gekomen. Er worden allerlei maatregelen genomen om het leven af te schermen tegen allerlei ziekten en allerlei onheilen. Dat is goed. Dat is ook nodig en het is nuttig. En zo bouwen we een groot bolwerk op waarachter we bescherming vinden. Er is echter één zaak waartegen geen middel gevonden is. En ook nooit gevonden zal worden ook. En dat is tegen de dood. De dood waart rond in deze wereld. En dat gaat aan geen woning voorbij. En laat geen mensenleven ongemoeid. Wanneer de dood zich aandient in uw of mijn leven, dan moeten we er onherroepelijk voor vallen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En er wordt nog steeds een middel gezocht om de dood te kunnen overwinnen. En wat zouden wij mensen graag die dood aan ons willen onderwerpen? Gesteld dat het een mens is, zou gelukken om de dood te keren. Gesteld dat een mens eens een middel zou vinden om ons tegen de dood te beschermen, dan zou de mens een doel bereikt hebben. Maar dat is een onmogelijkheid. Door één mens, zegt de schrift, is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En de dood gaat door tot alle mensen. Het is de mens gezet. En gemeente, daarom komt geen mens aan om te sterven en daarna het oordeel. Zal de dood teniet gedaan worden, dan moet de zonde overwonnen worden. En toch, gemeente, toch is er een middel om aan de dood te ontkomen. Toch is er een mogelijkheid om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dat ene middel, dat is al eeuwen geleden getoond aan het volk van Israël in Egypte, toen ze gereed stonden om het diensthuis der slavernij te verlaten. Het bloed aan de deurpost. Achter dat bloed is veiligheid, is geborgenheid. Als ik het bloed zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. We willen luisteren naar het woord van God. En we spreken tot u over veilig achter het bloed. En we letten op een drietal gedachten. Allereerst op het teken van het bloed, de betekenis van het bloed en het deel hebben aan het bloed. Veilig achter het bloed, het teken van het bloed, de betekenis van het bloed en het deel hebben aan dat bloed. We kennen alle de geschiedenis waaruit onze tekst genomen is. Israël vertoeft nu al bijna 400 jaar in Egypteland, nadat Jacob met zijn 70 op uitnodiging van Jozef naar Egypte gekomen is, zijn ze uitgegroeid tot een miljoenenvolk. Eeuwen zijn over dit volk heen gegaan. Er stond een koning op in het land Egypte die Jozef niet gekend had. Hij legde een zware juk op het volk van Israël. Zware arbeid moest dat volk daar in Egypte verrichten. Het was een volk dat lag bij tichelstenen leer. Daar zei hij, juk moest dragen en zwart waard van de dienstbaarheid. Maar haar was een beter lot bereid. Haar heilzon was aan het dagen. Mozes en Aaron krijgen het bevel van de Heeren om naar Farao te gaan, met het verzoek om het volk te laten trekken. De Heeren wilde zijn volk weer terugbrengen in het land dat hij aan zijn vaderen beloofd had. Hij wilde ze weer brengen in het land der belofte dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen had. Aan dit volk was immers de Messias beloofd. Zij droeg de beloofde verlosser in haar lendenen en dat moest tot vervulling gebracht worden. De Heer is zijn verbond getrouw. Maar Farao weigert om Israël te laten trekken. Hij heeft het gedurfd om zich op te werpen tegen de God van hemel en aarde, want op het bevel van Mozes en Aaron om het volk te laten trekken antwoordt Farao: wie is de Heere, wiens stem ik gehoorzaam zijn, zou zijn om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten trekken. Maar als Farao dan de Heere niet kent, dan zal God zich in zijn macht en in zijn majesteit aan hem openbaren. Dan zal de Heere Farao laten weten dat hij de God is van hemel en aarde. En daarom zendt de Heere die plagen die over Israël gekomen zijn. Het zijn de gerichten Gods over Farao en zijn volk. Maar de Heere is tegelijk een genade God over hem. Het zijn zware slagen of stoten die over Farao gebracht worden. Maar de Heere heeft er de bedoeling mee om hem tot inkeer te brengen. Opdat hij het zou erkennen dat de Heere God is. De Heere zendt zijn gerichten en plagen, opdat hij zich nog zou onderwerpen aan zijn heerschappij. Nee, de Heere laat deze goddeloze wereld niet zonder meer verloren gaan. Hij komt nog met zijn beproevingen en kastijdingen. Hij laat het niet aan roepstemmen ontbreken, opdat de mens zich tot de Heere zou bekeren. Opdat de mens een toevlucht zou nemen tot de God van hemel en aarde. Ja, hoor ik iemand zeggen die vanmorgen meeluistert. Maar de Heere verstokte toch het hart van Farao. En als de Heere nu het hart van Farao verstokte, dan kon hij zelf toch geen beslissing meer nemen. Was Farao eigenlijk niet aan handen en voeten gebonden? Kon hij nog wel zelfstandig beslissen? Leefde Farao niet onder een soort noodlot, waardoor hij wel tegen God moest ingaan? Was dat alles zo niet in Gods raad besloten? Maar gemeente, nu draaien we de zaken om. Want de Heere verstokte het hart van Farao niet eerder dan nadat Farao zijn hart verhardde en op alle waarschuwingen en tegen alle roepstemmen in, weigert hij het bevel van de Heere te gehoorzamen. En gemeente, hij verhardde zich onder de straffende hand des Heeren, als het nood was. En als het hem te nabij kwam, ja, dan moesten Mozes en Noach, moesten Mozes en Aaron bidden tot de Heere hun God. En als het onheil was afgewend, ach, dan weigerde hij opnieuw het volk te laten trekken. U moet het eens lezen in de verschillende hoofdstukken van het boek Exodus. Tot 5 maal toe lezen we: toen verzwaarde Farao zijn hart en hij liet het volk niet trekken. Pas na de 6e plaag lezen we: toen verstokte de Heere het hart van Farao, dat hij naar hen niet hoorde. Wij staan voor de volle 100% verantwoordelijk voor onze daden. Maar als we weigeren op Gods roepstemmen acht te geven, ja, dan geeft de Heer ons over aan het verderf. Dan zegt de Heer eigenlijk: ga dan die weg maar die je zelf begeerd hebt. Ach, was Farao de Heer maar te voet gevallen en had hij maar gebogen onder de God van hemel en aarde, dan was er ook voor Farao behoud geweest. Dan had God het oordeel afgewend. Maar nu volhardt hij in het kwaad. Neem, en dan nemen de straffen toe in ernst en in zwaarte. Want dan staat de Heere tenslotte op ten gerichte. Als Farao dan weigert de stem van de Heere gehoorzaam te zijn, dan zal hij hen slaan in de eerstgeborene. Farao had zich vergrepen aan Gods eerstgeborene. Israël was immers Gods eerstgeboren zoon. Zegt hij het niet: is Israël niet mijn eerstgeborene? Is hij niet mijn troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik ernstiglijk aan hem. Ik zal mij zijner zekerlijk gedenken, spreekt de Heere. Zie, zegt de Heere tot Farao, omdat gij mijn eerstgeboren zoon genomen hebt, neem ik uw eerstgeborene. De Heere zal zijn toren uitgieten, want in die nacht zal de engel des verderfs door Egypte gaan. En hij zal bij de huizen aankloppen en de huizen binnengaan. En hij zal in elk gezin de eerstgeboren zoon voor zich opeisen. Alle eerstgeborenen, zowel van mensen als van vee, zullen sterven. Er zal geen huis gevonden worden waar geen dode betreurd wordt. De Heer heeft lang geduld gehad. Tot 9 maal toe heeft hij Farao zoeken te verootmoedigen. Maar als alles wat zijn almacht wrocht hem niet beweegt om hem te vrezen, ja, dan zal Gods einde, Gods geduld ten einde zijn. Gemeente, hebt u zo wel eens de gebeurtenissen in uw leven, in ons land en in deze wereld gezien? Als de gerichten over de aarde gaan, dan spreekt de Heere. De leeuw heeft gebruld en wie zou niet vrezen? Gemeente, letten wij op de tekenen der tijden. Het zijn even zoveel roepstemmen van de Heere. En alles wat er in deze wereld gebeurt, dat heeft ons wat te zeggen. Er gaat een roepstem uit van de gebeurtenissen in deze wereld. De Heer heeft geen lust in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Hij zendt honger, opdat wij het brood des levens zouden begeren. Hij geeft oorlog, opdat we onze toevlucht zouden zoeken bij de God van alle genade. Gemeente, de watervloeden en de krachten der natuur, de ontzettende gebeurtenissen die plaatsvinden, het zegt ons nog, er is een schuilplaats tegen de vloed en een bescherming tegen de wind. Maar de mensen verstaan het niet. Ze willen er niet van weten. Ze verzetten zich tegen de Heere. Hij verhardt zich in het kwade. En gemeente, dan zal de laatste plaag komen, de laatste slag. God heeft lang geduld gehad met dat volk. Maar zijn geduld is niet eindeloos. En als de engel des verderfs zal uitgaan door Egypte, zal Israël dan verschoond blijven van de oordelen en gerichten. Nu God gereed staat om de engel des verderfs uit te zenden door heel Egypte, en hij van huis tot huis zal gaan om de eerstgeborenen voor zich op te eisen, zal Israël dan ontkomen aan dat schrikkelijke oordeel? Heeft Israël niet gezondigd? Heeft Israël het er beter van afgebracht dan het volk der Egyptenaren? Hoeft de Heer op dat volk niet te toornen, omdat zij zich in alles gehouden hebben aan de eisen en inzettingen des Heeren? Allerminst, ook al onderscheiden ze zich van de heidenvolkeren, doordat de Heer hen verkoren heeft tot zijn eigendom. Gemeente, en ook al behoort dat volk tot dat oude bondsvolk, het neemt niet weg dat ze een even verdorven hart hebben als alle anderen, waard om ook verdaan te worden van voor Gods aangezicht. En daarom, als de engel des verderfs zal uitgaan, zou hij bij de huizen van de Israëlieten dan halt houden? Gemeente, ze zullen onder hetzelfde oordeel vallen als alle andere Egyptenaren. Dan zouden ook de Israëls eerstgeborenen moeten vallen onder Gods toren. Maar kijk, jullie zullen er allemaal wel eens een plaatje van gezien hebben, jongens en meisjes. Daar staat een vader met zijn zoon en zijn gezin, en op de grond ligt een geslacht lam. En de oudste zoon die draagt een bekken, een schaal met bloed. De vader heeft een hyssopstengel. Dat is een plant met een kwastvormige bladertros. En die kwast doopt in het bloed. En hij strijkt daarmee aan de zijposten en aan de bovendorpel het bloed van het lam. Zo handelde iedere vader naar het bevel des Heren. Zo had de Heren het bevolen. We lezen immers dat iedere vader op de 10e van de eerste maand van het jaar, de maand Nisan, een lam moest nemen, voor ieder huis een lam. En als een gezin te klein was voor één lam, dan mocht dat met een buur, dat ze samen zo'n lam namen. maar het moest een volkomen lam zijn. Er mocht geen enkel gebrek aan gevonden worden. Het mocht niet voorkomen dat men de Heere een ziek of een zwak lam wijde. Het mocht niet zo zijn dat het gebrekkige goed genoeg voor de Heere was. Nee, het moest een gaaf en volkomen lam zijn. Een lam van 1 jaar oud, een mannetje. Een 1-jarig lam, dat stond nog in de kracht van zijn leven. Zo'n lam was nog niet afstand. Het mannelijke, dat is immers het symbool voor kracht en sterkte. En wel nu op de 10e van de maand moest die vader dat lam in huis halen. Het verkeerde die dagen te midden van het gezin. Je kunt je dat voorstellen, de kinderen speelden met dat lam. Ze maakten plezier met dat lam, ze dartelden en ze sprongen met dat lam. En die kinderen die raakten vertrouwd met dat lam. En dan op de 14e van die eerste maand moest de vader dat lam nemen en doden en het bloed opvangen, en dat streek hij dan aan de zijposten en de bovendorpel van het huis. En bij het slachten van het lam moest erop gelet worden dat er geen been gebroken werd. En dat vlees van het paaslam, dat moest geroosterd worden, gebraden. En dat vlees, dat moest achter de gesloten deuren binnenshuis door het gehele gezin gegeten worden. En zo moesten ze wachten achter het bloed rondom de tafel waar het paasmaal gevierd werd. Zo moesten ze wachten tot de roep door Egypte ging, dat het uur was aangebroken, dat ze zouden uittrekken. En ze stonden daar met hun staf in de hand, met hun klederen opgeschort, gereed om bij het minste bevel uit te gaan. Nee, het mocht niet zo zijn dat ze op het laatste moment nog iets moesten pakken, nog iets moesten klaarmaken. Maar zo moesten ze wachten tot ze zouden uittrekken. En dat wordt de verschrikkelijkste nacht voor Egypte. Gemeente, ik heb u een beetje de situatie getekend zoals dat voor het volk van Israël gold in die laatste nacht. Ach, en wie hoort hierin niet de heenwijzing naar de komende Heer Jezus Christus. Hij is het paaslam. Het is een voorafschaduwing van het lam. En zo is die tot in het laatste Bijbelboek aangeduid. Als Johannes op Patmos visionair gezien heeft, dat lam dat staande is als geslacht. Dat is datzelfde lam. Is het Johannes de Doper niet dan die aan de oever van de Jordaan heen wees naar: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En de apostel Petrus, die het noemt het onbestraffelijk en onbevlekt lam. Hij is door de profeet Jesaja, de evangelist onder de profeten, aangewezen als het lam dat ter slachting geleid werd. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Ja, de schrift die is vol van de beeldspraak. En het is duidelijk dat het een benaming voor de Heere Jezus is. Het Lam Gods. En daar zitten vele gedachten in, gemeente, die waard zijn om overdacht en bemediteerd te worden. De gedachte van de onschuld. Petrus wijst daar met name op het onbestraffelijke lam. Ach, een lam doet geen kwaad, dat is de onschuld zelf. Gemeente, het onbestraffelijk lam. Er mocht geen gebrek aan zijn. Het moest een volkomen lam zijn. Gemeente, het moest ook een jaar oud zijn. Een pasgeboren lammetje, ook niet een te oud dier, maar een dier dat nog in de ongebroken levenskracht staat. En als we de lijnen doortrekken, en dan zien we dat in vervulling gaan in de Heer Jezus Christus als het Lam Gods. Christus is afgezonderd geweest van de zondaren. Hij was volmaakt en volkomen in de gehoorzaamheid en de toewijding aan zijn Vader. Christus werd op volwassen leeftijd geslacht. Niet als een kind. Hij is ook niet als afgaande onder de mensen en gebroken in zijn levenskracht. Toen hij zijn leven ging geven op het altaar des kruises. Hij moest ook een aantal dagen in afzondering genomen worden. Het paaslam moest op de 10e van de maand apart gesteld worden, uit de kudde gehaald. En dan moest het geobserveerd worden, dan moest het gezien worden of het een volkomen lam was. Of hij beantwoordde aan de vereisten die de Heere gesteld had aan dat paaslam. Is het u wel eens opgevallen dat de laatste week van de Heere Jezus zo breed omschreven wordt? Haast van uur tot uur, van ogenblik tot ogenblik. Elke gebeurtenis, elk woord wat hij sprak, elke stap die hij zette, die kreeg de aandacht van de apostel. Vanaf het moment dat hij zijn intocht deed in Jeruzalem, op het ezelsveulen, tot op het moment dat hij weggeleid werd naar de kruisheuvel Golgotha, is de schrift zeer uitvoerig over de dingen die toen plaatsvonden. En zo is hij geobserveerd of hij aan de vereisten beantwoordde. En dan moet u er ook eens op letten hoe men hem op de proef gesteld heeft. Hoe de vijanden hem hebben zoeken te verleiden tot zonde. Hoe de vorst der duisternis bezig is geweest om hem van zijn lijdensweg af te trekken. De Sadduceeën die niet in de opstanding van de Heer Jezus geloofden en de opstanding der doden, die stelden de Heer Jezus strikvragen. En ze vroegen een vrouw die 7 mannen gehad heeft, wiens man zal het zijn bij de dag der opstanding? En ze hebben gepoogd om hem op onrechtzinnigheid te betrappen, om hem te kunnen beschuldigen. Maar hij bleek een volkomen lam te zijn. Volmaakt, gehoorzaam aan zijn Vader en zijn heilige wet. Hij was een volkomen lam in wie geen gebrek gevonden werd. Nee, de godsdienstige wereld kon hem op geen enkele wijze betichten van enig gebrek. Pontius Pilatus moest al 3 maal toe verklaren: ik vind geen schuld in deze mens. Hij is dat volkomen lam, zonder enig gebrek of zonde. Hij is Christus, die zich onstraffelijk heeft opgeofferd, opdat hij een volk zou kunnen zalig maken. En dan moet dat lam op de 14e dag geslacht worden. Daar zijn 3 dingen voor geschreven. Het bloed moest worden opgevangen, geen been van dat dier mocht gebroken worden. En het vlees dat moest niet gekookt worden, maar gebraden, geroosterd. Het moest dus in het vuur komen. Het is alles vervuld in het feit dat de Heer Jezus de kruisdood is gestorven. Toen is zijn bloed vergoten. Geen been is van hem gebroken. Dat zou anders geweest zijn als hij de dood van steniging zou ondergaan zijn. Zijn vlees is gekomen in het vuur. In het vuur van Gods gramschap. De kruisdood was een van God vervloekte dood. En zo is de Heer Jezus in zijn kruis lijden en sterven het paaslam. De Heer heeft zelf voor een middel gezorgd tot behoud. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze onder het oordeel van de verderfengel niet zouden vallen. De engel des verderfs zal aan de eerstgeborene van de Israëlieten voorbij gaan. En dat middel tot behoud, dat is niet uitgedacht door mensen. Maar de Heer heeft het rechtstreeks van de hemel aan zijn volk gegeven. En dat middel is het bloed van het geslachte lam. En dat bloed zal hen redden. Maar als er van bloed sprake is, dan moet er bloedstorting aan vooraf gaan. Wij kunnen niet eerder over bloed beschikken dan wanneer een dier of een mens gedood is. En dat was ook Gods bevel. De dood moest voltrokken worden. En niet omdat God een wreed God is. Een God die niet eerder tevreden is dan wanneer hij bloed ziet. Maar dit was het enige betaalmiddel voor de zonde. Er moest bloed vloeien. Dat eiste Gods gerechtigheid. We hebben gezondigd tegen een heilig en een rechtvaardig God. En God kan de zonde niet ongestraft doen blijven. Hij moet de zonde straffen. Toen de Heer in het paradijs tot de mens sprak: ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En de mens heeft van die verboden vrucht gegeten. En de dood is over de mens gekomen. En zijn heiligheid verbiedt het eenvoudig om aan de zonde voorbij te gaan. God zou geen God zijn als hij de zonde niet zou bestraffen en zou bezoeken. Daarom eist God dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt. Er is geen verzoening dan door voldoening. Daarom moet in de nacht van Egypte de dood voltrokken worden. En de gerichtsengel ging aan de huizen van Israël voorbij als hij dat bloed zag. Aan de zijposten en de bovendorpel. Want daar was het vonnis al voltrokken. Daar had al bloed gevloeid. Daar had de dood al zijn intrede gedaan. En daarom kon hij voorbij gaan. Gemeente, en dan komen we eigenlijk nog aan het belangrijkste van dit gedeelte. Het belangrijkste. Dan is daar waar dat bloed aan de posten van de deur gestreken was. Gemeente, want als de engel voorbij kwam en hij miste dat teken van het bloed, dan trad hij binnen en dan werd de eerstgeborene door hem opgeëist En al stond daar dat lam gereed gemaakt, al was het geslacht, al was het geroosterd, al stond daar de paasdis aangericht, maar als dat bloed niet aan de buitenkant zichtbaar was, dan ging hij aan die woning niet voorbij. En dan is het niet genoeg dat dat dier zijn leven gegeven heeft. Het is niet voldoende dat Christus op Golgotha gestorven is. Dat moet ook toegepast worden. Daar moeten we deel aan krijgen. Alleen wie achter dat bloed schuilt, die zal behoudenis vinden. Christus heeft op Golgotha zijn offer volbracht. En wat hij daar gedaan heeft in zijn lijden en sterven, dat is wel de grondslag voor de zaligheid van zijn kerk. Maar dat is de zaligheid zelf niet. Als het daarbij gebleven was, als hij gekruisigd was, gestorven was, begraven was, en meer niet, dan zou er nog geen behoudenis zijn voor één van Gods kinderen. Als het daarbij blijft, alleen bij de verwerving van het heil, bij de dood en bloedstorting van de Heer Jezus Christus, dan wordt er nog geen mens door behouden. Al zou in elk huis bij de Israëlieten een paaslam gehoorzaam aan het goddelijke bevel geslacht zijn, en al zouden al de paaslammeren 1 jaar oud zijn en volkomen zijn en zonder gebrek, en als al de voorschriften die God daaromtrent gegeven had vervuld waren, als het daarbij bleef, dan werd er in elk huis een dode betreurd. Want dan zou die engel des verderfs binnengaan. En dan zouden ze dan tegen die engel gezegd hebben: ja, maar er is een lam geslacht. Er heeft bloed gevloeid. Er is toch een offer gebracht. Dan zou die verderfengel hebben kunnen zeggen: ja, maar waar blijkt dat dan uit? Waar is dat dan aan te zien? Waar is dat bloed dan? En daarom dat bloed, dat moet gestreken worden aan de huizen. Het moet worden toegepast aan de huizen van de Israëlieten. En wat voorwerpelijk gebeurd is in het slachten van het lam, dat moet onderwerpelijk toegepast worden in het leven van de mens. Zo is dat nog, gemeente. Ons Pascha is geslacht. Jawel, maar dan draagt dat offer ook vrucht in ons leven. Dan is het in ons leven te zien en te merken. Gemeente, is dat offer van Christus u al toegerekend? Is, en zo kunnen we het zeggen van onze kant, heb u dat al leren toe-eigenen? Heb u door het geloof al gemeenschap aan dat lijden en sterven van de Heer Jezus Christus mogen ondervinden? Zijn we er deelgenoot van geworden? Hebben we de geloofsbeoefening gekregen met dat voorwerp van het geloof, namelijk Christus? Hebben we hem nodig gekregen? Is hij voor ons de borg en zaligmaker geworden om mijn schuld voor God te bedekken? En laat niemand denken, en laat niemand zich wijsmaken dat eenvoudig de presentatie van dat bloed genoeg is. Al zit u onder de evangelieverkondiging, Al wordt dat bloed voorgesteld, al druppelt dat bloed in de gemeente. Maar als we er geen persoonlijk deel aan hebben, dan liggen we nog onder de toren van God. Dan staan we nog voor eigen rekening. En dan zal eenmaal het vonnis aan ons voltrokken worden. We zullen het persoonlijk in de werkzaamheden van het geloof en in de oefeningen van de reinigende kracht van dat bloed moeten leren kennen. Er zal in ons leven, en dan denk ik aan de woorden van de Heer Jezus zelf, in een van de gezaligsprekingen moeten zijn die honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat is naar het bloed van Christus. Gemeente, let u er ook op dat dat bloed aan de deurposten gestreken moet worden. En dat moet dan wel onvermengd bloed zijn. De Israëliet, die kon niet zeggen, ja maar, we hebben zulke prachtige deurposten. Ze zijn uit mahoniehout gemaakt. En als de engel die prachtige kozijnen ziet, dan zal hij vanwege de schoonheid er wel aan voorbij gaan. Ach, hij zal zichzelf bedriegen. Een Israëliet kan ook niet zeggen, dat lam heb ik met mijn buurman gedeeld. En nu is er eigenlijk te weinig bloed om daarmee de posten te bestrijken. Hij zou zichzelf ermee bedriegen. U maakt de toepassing maar wel. Wat we nodig hebben is het bloed van Christus. Wat we nodig hebben is de gerechtigheid die voor God bestaan kan. En dat zijn niet onze mahoniehouten kozijnen of deurposten. Wat we nodig hebben, dat is het bloed van Christus. En niet die kozijnen van onze goede werken, van onze goede voornemens, van onze vroomheid en van onze rechtzinnigheid. We kunnen het nog zo mooi maken aan de buitenkant. We kunnen anderen misschien in dat opzicht tevreden stellen. Maar dat is van ons. Ons makelij. Maar het kan niet bestaan voor Gods aangezicht. Vermeng het evangelie van Christus toch niet met een evangelie wat nog wat aan de mens overlaat. En dat van de mens, de deugden van de mens en van de vroomheid van de mens nog wat overlaat. Of zelfs nog wat bevinding laat meetellen. Wat we er bij het bloed van Christus bijmengen, dat neemt de waarde van dat bloed weg. Al zou het ook nog maar zo'n klein gedeelte zijn. Gemeente, om op grond van wat we zelf zijn of bezitten of ondervonden hebben, toch nog hoop hebben dat God ons in genade zou willen aanzien. Het zal zijn, en zo moet het geleerd en beleefd worden, het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Gemeente, zeker de Heere gedacht aan zijn verbond. Zijn kinderen hadden geen onheil te vrezen, maar slechts op één manier, achter het bloed van het lam. En gemeente, nu dragen wij allemaal dat teken van Gods verbond aan ons voorhoofd. Jongens, jullie zijn allemaal gedoopt. Heb je wel eens naar je voorhoofd gekeken? Heb je wel eens voor de spiegel gestaan? En ben je zelf gedacht, Hier heeft God dat verbondsteken bevestigd. Dat is ook een heenwijzing naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Gemeente, dat is het teken van het bloed van Christus. En daardoor worden we vermaand een mishagen om onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen. Heb je wel eens stilgestaan dat je gedood bent? En dat enerzijds er ons bij bepaalde vuilheid van onze zonde. We moeten gewassen worden. We moeten gereinigd worden. Omdat we gezondigd hebben. Maar het predikt ons ook dat er bedekking is in het bloed van Christus. Voor de grootste der zondaren. Dan gaat dat bloed waarde krijgen. Dan gaat die doop spreken. Dan gaan we waarde zien in dat verbond en zijn woorden. Dan krijgt de Heer en zijn dienst de hoogste en de schoonste waarde. Onder Israël moest iedere vader op de 10e van de maand dat lammetje in huis halen. En dat dartelde daar rond in de huiskamer en de kinderen speelden ermee. En gemeente, verkeert zo de Heer Jezus in uw gezin, in uw huis, in uw kinderen. Worden de kinderen mee vertrouwd geraakt? Spreekt u wel eens met ze over de Heer en zijn dienst? Of wordt er gezwegen? En spreken we niet over die dingen. Onder Israël waren die kinderen vertrouwd met dat lammetje dat op de 14e geslacht moest worden. Zijn onze kinderen vertrouwd geraakt met het woord van God. En met de dienst aan de Here. En met dat werk van de zaligmaker. Wat zal het erg zijn wanneer we dat bloed des verbonds onrein geacht hebben. Wat een rampzalig lot wacht degene die geen schuiling gezocht hebben achter dat bedekkende bloed. Ze zijn met de Egyptenaren omgekomen. En van nature zegt het ons niets. Wat zeg je doop nu? Denken jullie wel eens aan je doop, jongens en meisjes? Gemeente, dat mag wel een zaak zijn van ernstig zelfonderzoek. Is dat bloed al gestreken aan de deurposten van ons hart? Nee, niet de doop maakt zalig. Maar gelovig het teken van de doop te verstaan. Alleen wie zo op zijn doop ziet, die zal behouden worden en de kracht van dat bloed ervaren. Ik weet niet of u dat verhaal wel eens gehoord hebt. Uit de nacht van Egypte, toen Israël uittrok. De overlevering vermeldt dat er een jongen ernstig ziek was in de nacht waarop de engel door Egypte zou gaan. En zijn vader en zijn moeder, die waakten bij hun zieke jongen. En de vader had aan de buurman gevraagd of hij het bloed wilde strijken aan de posten van zijn woning. De jongen die had hoge koorts, was dodelijk ziek. En toen het tegen het middernachtelijke uur riep, schoot de jongen overeind en vroeg aan zijn vader: Vader, is het bloed aan de deurpost? Waarop de vader antwoordde: Ja, mijn kind. Het scheen gerustgesteld en het viel weer in een lichte slaap. Maar na enkele ogenblikken werd het weer wakker en vroeg met angstige stem: En wel een trouwende blik. Vader, is het bloed wel aan de deurpost gestreken? Mijn kind, zei de vader, wees toch niet zo ongerust. Ik heb het zelf gebouwd. En dit legde de jongen opnieuw zwijgen op. Maar hij bleef onrustig en hij richtte zijn ogen maar naar die deur. Hij wilde wel, maar durfde niets te zeggen. Intussen gaat de tijd langzaam voorbij. Nog enkele ogenblikken en het zou 12 uur zijn, waarop de verderfengel voorbij zou gaan. En dan kan de jongen het niet meer uithouden. En dan richt hij zich van zijn bed op en zei: Vader, vader, het geldt mijn leven. Ik moet het zelf zien. Ik moet het weten. Of het bloed aan de post van de deur gestreken is. En de vader, die vast op het woord van zijn buurman vertrouwde, bemerkte dat hij zich bedrogen had. Bijna te laat, maar gelukkig nog niet te laat. Er was nog tijd om het bloed aan te brengen. En het knaapje werd behouden en herstelde. O, dat er bij ons ook geen rust zal zijn. Voor we zelf weten, dat is toch de enige troost in leven en sterven. Te weten Christus eigendom te zijn. Vrienden, is het bloed van Christus aan de deurpost van uw hart. Bloed van hem die zondaars nodigt, vreugde brengt in plaats van smart. Bloed dat reinigt van de zonde. Van de zonde klein en groot. Bloed van hem die licht in duister leven wekt, zelfs uit de dood. Rust niet voordat ge de bloed gesprenkeld weet aan de deurpost van uw ziel, tot de borg uw schulden kwijt. Amen.